gaan terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 13. Daar zijn we al een paar preken in bezig om de aard van de ware liefde te begrijpen. Voor de wereld is liefde een gevoel vooral. Maar voor de christen, voor de gelovigen is liefde iets wonderbaarlijks, iets bovennatuurlijks. Goddelijke liefde. Het is iets wat alleen God kan bewerken in een mens. Het is de vrucht van de Heilige Geest. Het is niet iets wat wij kunnen opwerken, produceren. Het is iets wat Gods Heilige Geest bewerkt in de nieuwe schepping die wij zijn geworden. Als wij werkelijk wedergeboren zijn, dan verandert God onze diepste aard. Geeft Hij ons de capaciteit om de Heer Jezus uit te stralen en zijn liefde uit te stralen. En dat doen wij niet alleen in onze huwelijken, niet alleen naar onze kinderen toe, niet alleen binnen de gemeente en naar de wereld. Maar in elk aspect, in elke relatie, wil de Heere God dat wij groeien in de agape-liefde. Ik wil weer een klein stukje van 1 Korinthe 13 lezen. En we gaan deze middag gaan we twee eigenschappen van de liefde belichten. En die hebben alles te maken met eigen belang. Want de wereld, als het puntje bij paaltje komt, gaat het uiteindelijk alleen maar om jezelf. En jouw hachie, en jouw portemonnee, en jouw bezittingen, en jouw leven, en jouw carrière, en jouw baan, en jouw huwelijk, en jou. Maar als wij de Bijbel openen en we kijken in de spiegel van Gods volmaakte openbaring, dan zien we daar een persoon, de Heer Jezus, die niet op zichzelf gericht was, niet uit eigen belang handelde, maar zichzelf gegeven heeft voor ons. Voor een wereld die niet lieflijk is. Jezus, er was niks in ons dat een heerlijke geur afgaf en dat Jezus uit de hemel bracht. Wij waren in de modderpoel van de zonde, met alle stank van verderf van de zonde. En in die ellendigheid en in die viezigheid en die smerige wereld is Jezus neergedaald. Zichzelf helemaal opgeofferd voor onze zonde. 1 Korinthe hoofdstuk 13, 4 tot en met 6 eventjes vandaag. De liefde is geduldig. Dat is de eerste eigenschap van de liefde. Dat betekent dat wij, dat de eerste reactie wanneer mensen ons kwaad doen, wanneer mensen verkeerd tegen ons handelen, is niet dat we terugmeppen. Is niet dat we uitschieten. Is niet dat we terugpakken. Maar de eerste eigenschap van liefde is dat wij een grote buffer hebben. En dat onze eerste reactie op andere mensen om ons heen is dat we geduld hebben met hen. En hoe wij terugreageren is ten tweede dat we vriendelijk zijn. Dat we goedhartig terugreageren. Dat betekent niet dat we geroepen zijn tot deurmatjes. Maar dat we constant de houding van de Heer Jezus innemen. En dat wat wij terugsturen naar mensen, in onze relaties, in onze omgang met anderen, is dat wij goedhartig blijven. De liefde is niet jaloers. We kijken niet naar mensen die gaven hebben die wij niet hebben, die zegeningen ontvangen die wij niet ontvangen hebben, met een jaloers oog, met een jaloerse blik. We raken niet verwikkeld in een strijd van competitie en concurrentie. Altijd willen wat de ander heeft. Iemand heeft mij eens een verhaal verteld van die had een buurman die eigenlijk constant in de gaten hield wat hij kocht en wat hij in huis had. En dat wilde die buurman dan precies hetzelfde of beter. He, nooit minder dan de buren. En toen had die man een keer een grote televisiedoos gevonden en die had hij even voor zijn huis gezet alsof dat naar binnen ging. En binnen de kortste keren had de buren precies dezelfde televisie gekocht. Alleen, die man die had dus alleen maar de doos om te kijken of de buurman inderdaad ook dezelfde televisie zou kopen. En dat is precies wat er gebeurde. En we lachen, maar ons hart is precies hetzelfde. We zijn altijd op anderen aan het letten en kijken wat zij krijgen en wat wij niet hebben. En zelfs in de gemeente kunnen we jaloers zijn op mensen die bepaalde bedieningen in de gemeente hebben, bepaalde gaven. Mensen die hier op het platform staan. En het is zo makkelijk om naar een broer of zus in de Heer met jaloersheid te kijken. In plaats van dat we gewoon oprecht blij kunnen zijn met de zegeningen die God hen gegeven heeft. De liefde pronkt niet. De liefde zoekt niet de aandacht. De liefde laat niet mensen zien wat wij in onze mars hebben. De liefde is niet bezig om vooral aanzien te winnen. En vooral te laten zien wat we kunnen. Onszelf te bewijzen. Ze doet niet gewichtig. Dat betekent dat je opgeblazen bent. Dat je heel vol bent van jezelf. Dat je op andere mensen neerkijkt. Nee, en dan vers 5. De liefde handelt niet ongepast. En zij zoekt niet haar eigen belangen. Deze twee eigenschappen willen we vandaag samen overdenken. Ook met het oog op het avondmaal straks. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar ze verheugt zich over de waarheid. Lieve mensen, ik heb het zo op mijn hart dat deze gemeente, dat wij als gemeente gaan groeien in de ware liefde. Dat er zo'n prachtige eenheid mag zijn. Dat er zo een rust in relaties mag zijn. Waarin we elkaar waarlijk lief hebben met de liefde van de Heer. Een liefde die wij niet kunnen bewerken, maar een liefde die de Gods Heilige Geest in ons wil bewerken. Dus deze twee, de liefde gedraagt zich op gepaste manieren en de liefde is gericht op de ander. Dat zijn de twee kenmerken van de ware liefde die we vandaag willen overdenken. De liefde gedraagt zich op gepaste manieren. Er is een bepaalde gepastheid in hoe wij omgaan met andere mensen. Er is een bepaalde gepastheid hoe je je gedraagt in een dienst. Er is een bepaalde gepastheid hoe je gedraagt in relaties. Hoe je gedraagt in het openbaar, op je werk. Er zijn bepaalde, soms ongeschreven, maar wel duidelijke en vanzelfsprekende manieren waarop wij wel en niet met elkaar omgaan. En de liefde, die is daar gevoelig voor. De liefde zoekt niet manieren om zichzelf te uiten. Vooral mezelf tot uiting te brengen. Zelfexpressie. Soms in groepen heb je altijd mensen die altijd even toch de aandacht op zichzelf willen richten. Door de manier van gedrag, de manier waarop ze zich kleden, de manier waarop ze omgaan met andere mensen. En natuurlijk, we zijn allemaal anders en we hebben allemaal onze eigenaardigheden en we hebben allemaal onze eigen manieren en stijlen enzovoorts. Daar is helemaal niks mis mee. Maar wanneer de diepste motivatie wordt dat vooral de aandacht naar mij terugkomt. En dat ik toch net eventjes iets anders wil zijn omdat ik de aandacht van mensen wil hebben. Dan zijn we vooral weer met onszelf bezig. En niet met wat God in de groep, in de samenkomst, in de ruimte waar we zijn, waar hij mee bezig is. En deze twee, de liefde gedraagt zich op gepaste manieren en de liefde handelt niet uit eigen belang. Die gaan natuurlijk hand in hand met elkaar. Ik wil eigenlijk vijf toepassingen geven van dit eerste principe. Dat liefde zich gedraagt op gepaste manieren. En de eerste is dat wij leren een bepaalde discrete houding in te nemen. In groepsverbanden. In plaats van dat wij alleen maar bezig zijn dat wij een zucht hebben voor vertoning en expressie vanzelf. Dat we een drang hebben voor aandacht. Voor drama. Misschien ken je ook wel mensen die hebben pas lol gehad als ze even wat drama hebben veroorzaakt in de groep. Dwarsbomerij die toch net even weer de koers van de groep en de sfeer van de samenkomst willen dwarsbomen. Mensen die altijd hun eigen stempel willen drukken op gebeurtenissen. Juist omdat het om mij gaat. En de liefde die is daar niet mee bezig. De liefde is niet bezig met zichzelf. De liefde is bezig met wat is God aan het doen in de groep. En hoe kan ik mezelf opstellen in die groep om juist het werk van God te bevorderen. Dat geldt ook in de erediensten. Er is een gepast gedrag wat hoort bij de eredienst. Dat betekent dat we niet in de zaal zitten en mensen gaan afleiden. Dat betekent niet dat we ons zo gaan kleden en gedragen om maar alleen maar de aandacht op onszelf te richten. De eredienst gaat om God. De eredienst is een aanbidding van Hem die de enige is die het waard is. En dus zegt de liefde, ik ga mezelf zo in die eredienst opstellen, dat ik geen afleiding ben voor andere mensen om me heen. Dat ik niet de aandacht naar mezelf trek, maar dat ik de aandacht alleen vestig op de Heer Jezus Christus. Er is een gepaste manier van taalgebruik. En de liefde zorgt dat de opmerkingen die je maakt, dat je daarmee mensen niet in verlegenheid brengt. Maar dat je alleen maar opbouwend bent, dat je gevoelig bent voor wat de juiste woorden op dit moment zouden zijn, in deze situatie. De liefde is respectvol tegenover ouderen of misschien mensen in leiderschap. En de liefde is fatsoenlijk en eerbaar. Bijvoorbeeld ook hoe je omgaat met andere mensen, vooral van het andere geslacht. Dat je geen opmerkingen maakt waar een dubbele lading in zit. Dat je oppast dat je niet ongewenste aanrakingen tegenover het andere geslacht. Dat je daar niet in meegaat om mensen in verlegenheid te brengen. Verlichtende blikken, nafluiten, luchtkusjes en troetelnaampjes. Dat zijn allemaal manieren waar ergens een grens zit. Hoe we met elkaar omgaan en hoe we praten tegen iemand waarmee we niet getrouwd zijn. We hebben hier in deze gemeente een knuffelcultuur, dat heb je misschien al gemerkt. En dat is geweldig natuurlijk. Maar ook daar moeten we oppassen dat we de grenzen respecteren van andere mensen. Heren, niet iedere dame in deze gemeente stelt het op prijs om een knuffel te krijgen van een man. Zijn we daar gevoelig voor? En andersom ook natuurlijk. Kunnen wij gevoeligheid tonen en lezen, een stukje terughoudendheid hebben en zeker weten dat wij iemand anders zijn grens niet overschrijden? Hoe noemen we elkaar? Hoe uitbundig is die knuffel? Dat zijn allemaal dingen waar misschien jij een bepaalde mening over hebt, maar die ander misschien wat voorzichtiger is. Zijn we bereid om uit liefde na te denken, wat vindt de ander prettig? Waar zijn de veilige grenzen van de ander? Wat zijn de voorkeuren van de ander? Zodat we in liefde de eenheid kunnen bewaren. Maar ook dit, de liefde is gericht op de ander. Ja, nogmaals, zij zoekt niet haar eigen belang. Nou, dat woordje belang staat eigenlijk niet in de grondtekst. Dat is door de vertalers toegevoegd om de zin wat beter begrijpelijk te maken. Zij zoekt niet haar eigen, ze zoekt niet haarzelf, zou je het kunnen vertalen. Maar dan hoeven we het dus ook niet te beperken tot belangen. Ze zoekt niet haar eigen wat. Ja, ze zoekt niet haar eigen wat dan ook. Ze zoekt niks van haarzelf. De liefde zoekt niet haar eigen belang, maar ook niet haar eigen eer. De liefde zoekt niet haar eigen promotie. De liefde zoekt niet haar eigen genot. Haar eigen recht. De liefde is helemaal niet bezig met zichzelf. De liefde kijkt door de ogen van agape, de ogen van God, door de bril van de Heer Jezus Christus. En ziet noden die ze graag tegemoet wil komen. Ziet mensen met waarde, fundamentele waarde, omdat ze gemaakt zijn naar het beeld van God. Zoekt gezonde relatiepatronen en gezonde omgang. Kijk niet met lustvolle ogen. Kijk niet met ogen waar er een slaatje valt te slaan. Kijk niet uit ogen die vooral nadenken over winstbejag. Kijk niet uit ogen van wat kan die ander voor mij betekenen. Maar kijk door de ogen van de Heer Jezus en zegt: hoe kan ik de ander dienen en tot zegen zijn? Kijk eens naar de Heer Jezus. En ik wil eigenlijk in de rest van deze preek, wil ik de Heer Jezus voor ogen schilderen. Want Jezus is natuurlijk het ultieme voorbeeld van iemand die elk van deze eigenschappen vertoont. En ook in het bijzonder iemand die niet zijn eigen belangen zocht. En dat begon al heel vroeg in zijn leven. Misschien ken je nog het verhaal dat de Heer Jezus als 12-jarige jongen naar de tempel ging in Jeruzalem. Hij groeide nadat hij in Bethlehem geboren was en een tijdje in Egypte had gewoond. Gingen ze terug naar Nazareth. Zijn ouders namen hem terug naar Nazareth. En natuurlijk, als goed Joods gezin gingen ze elk jaar naar de tempel. Alleen de kinderen, de jongste kinderen, die bleven achter. Maar toen Jezus 12 jaar oud was, ging hij voor het eerst naar Jeruzalem. Nou, dat was zeker een bijzondere reis voor hem geweest. Zoals het voor elke Joodse jongen was die voor het eerst naar Jeruzalem mee mocht. Jeruzalem was natuurlijk de stad van God, de stad van David. Daar waar zoveel geschiedenis heeft plaatsgevonden. Daar waar de tempel stond, het centrum, eigenlijk niet alleen van Israël, maar het centrum van de wereld. En Jezus ging voor het eerst mee. En wat was zijn verlangen? Niet zozeer alle kraampjes en alle drukte en alle gezelligheid met familie optrekken naar Jeruzalem en het kamperen, hè, wonen in tenten buiten de stad. Die stad die zwelde helemaal op met allemaal pelgrims in de feesten dat de Joden naar Jeruzalem kwamen. Dat was een gezellige drukte van je welste. Maar Jezus ging niet voor de gezelligheid, hij ging niet voor de herinneringen met familie. Hij ging niet voor het zien van de grote stad. Hij ging voor zijn vader. En het huis van zijn vader. Zodanig zo dat je hem niet uit die tempel weg kon trekken. En toen het tijd was om naar huis te gaan, toen bleef Jezus gewoon achter. Net zoals en misschien een kind dat bij de bibliotheek naar de bibliotheek gaat en hij zit zo verdiept in een boek dat hij daar vindt, dat hij helemaal alles om zich heen vergeet en zijn ouders zouden in principe zomaar weg kunnen gaan en hij heeft het niet eens in de gaten. Zo zie ik Jezus in de tempel verdiept in de dingen van zijn vader. Hij is zich misschien niet eens bewust van het feit dat iedereen weer teruggegaan is. En dan moeten zijn ouders terugkomen en dan vinden ze hem uiteindelijk. En dan geeft Jezus deze redenatie. Waarom hebt u mij gezocht? Met andere woorden, je had eigenlijk moeten weten dat ik hier was. Waarom heb je moeten zoeken? Je had toch gelijk kunnen weten dat ik hier was en dat ik hier zou zijn. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Hij was niet bezig met zijn eigen belangen. Hij was niet bezig met zijn eigen interesses. Zijn interesses waren de interesses van de Vader. Zijn interesses waren de dingen zoeken die boven zijn. En zijn hele gedachtenleven en zijn hele alles, zijn hele leven was verwikkeld in dat ene belang, het zoeken van zijn Vader. Later, als Jezus zijn openbare bediening is begonnen, dan zien we de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 4 bij de waterput in Samaria. En terwijl Jezus uitrust bij de put, gaan zijn discipelen op zoek naar wat eten. En in de tijd dat zij weg zijn, heeft Jezus dat gesprek met die Samaritaanse vrouw. En leidt haar eigenlijk tot zichzelf. En die vrouw die gaat evangeliseren in haar eigen dorp. En dan komen de discipelen terug met wat voedsel. En dan willen ze dat hij gaat eten. En dan zegt Jezus, weet je, mijn voedsel, daar waar ik echt van leef, daar wat mij echt vreugde geeft, daar dat wat mij voedt, dat mij opbouwt, is niet het voedsel wat jullie nu komen brengen. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Hij zegt later, twee hoofdstukken later in Johannes hoofdstuk 6, ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Het hele leven van Jezus draaide om deze ene prioriteit. Ik wil doen wat de Vader van mij wil. Dat is mijn voedsel. Daar leef ik voor. Zelfs meer dan een maaltijd voor de maag. Hoofdstuk 8. Hij die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Als wij dat zouden zeggen, zouden we onszelf misleiden. Maar er was er eentje die het altijd 24 uur per dag, 7 dagen per week, zijn hele leven lang, was dit altijd de prioriteit in zijn leven. Ik wil de wil doen van mijn Vader. Ik wil hem gehoorzaam zijn. Dat is mijn grootste doel. Mijn hoogste prioriteit. Dat is wat mij op de been houdt. Dat is wat mij vreugde geeft. Dat is wat mij vervulling geeft in het leven. En dat is het enige waar ik me mee bezig hou. En dan komt er dat moment in het leven van de Heer Jezus, dat hij zich bewust wordt dat hij al die profetieën in het Oude Testament, Jesaja 53, Psalm 22, andere psalmen over zijn lijden, dat die betrekking hebben op hem. En nu gaat het hem iets kosten om de wil van zijn Vader te doen. Het gaat hem de hoogste prijs kosten. Het gaat hem alles kosten. Hij gaat zijn leven neerleggen in een bloedige, gewelddadige, moordende dood. Hij gaat zijn rug, en dat wordt van hem gevraagd van zijn Vader. Zijn Vader vraagt hem, ik wil dat jij je rug geeft aan hen die jou gaan geeselen. Ik wil dat jij je baard geeft aan hen die hem gaan uitplukken. Dit is mijn wil voor jou. En alles in Jezus zegt ja. En niks in hem zegt nee. Hij voelde de strijd. Hij voelde de verleiding. Het was geen makkelijke weg. Maar elke vezel in zijn leven was toegewijd aan het doen van de wil van zijn Vader. Wat de prijs ook mocht zijn. Hoeveel het ook moest kosten. Hij zou altijd doen wat zijn Vader welgevallig was. Ongeacht Het prijskaartje. En dan komt dat moment dat hij gearresteerd wordt. En dan lezen we in Matteüs 26, als de soldaten met wapens op hem afkomen om hem mee te nemen. En Petrus al zijn zwaard getrokken heeft om zijn meester met geweld zo nodig te beschermen. Dat Jezus zegt, doe dat zwaard weg. Denk je niet dat ik met één verzoek aan mijn hemelse vader niet meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking mag krijgen? Ik hoef maar met mijn vingers te knippen en ik word op mijn wenken bediend. Deze hemelse wezens, duizenden. Ik hoef maar het bevel te geven, ik hoef maar het signaal te geven. Ik hoef maar een seintje te geven. En ze komen met grote snelheid en met macht om al mijn vijanden weg te vagen en mij te bevrijden, te verlossen van deze situatie. Ik hoef maar met mijn vingers te knippen. Ik heb dat zwaard van jou niet nodig, Petrus. Sterker nog, doe het weg. Want zij die het zwaard hanteren, zullen gedood worden door het zwaard. Nee, ik ga deze weg in. Ik heb mezelf gegeven. Ik weet wat mij te doen staat. En ik zet al mijn eigen belangen aan de kant. Ik zet mijn rechten aan de kant. Ik zet mijn gemak aan de kant. En ik kies ervoor nu om in liefde mijn leven te geven. De volgende dag hangt Jezus aan een kruis. In de tussentijd is hij geslagen, gegezeld, bespot, fysiek, emotioneel, toegetakeld, vernederd. En zijn doodvonnis is uitgesproken. En daar hangt hij, tussen twee misdadigers in. Het waren alleen misdadigers, slaven, de meest criminelen van de maatschappij die op deze manier het doodvonnis kregen. Jezus had rechten. Jezus had belangen. Jezus had verlangens. Hij had noden. Hij had macht. En hij had autoriteit. En de mensen onderaan het kruis bespuugden hem, bespotten hem. Zelfs de twee misdadigers waren hem aan het bespotten, totdat een van hen uiteindelijk tot inkeer komt. We lezen Matteüs 27, en de voorbijgangers lasterden hem. Ze schudden hun hoofd en ze zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en die fariseeën. Al zijn vijanden waren met blijdschap aan het roemen in het feit dat deze man uit de weg geruimd was. Dat hij op het punt stond zijn leven te verliezen. En ze tachten hem. Kom dan van het kruis af. En ik zeg je, Jezus had het kunnen doen. En ik kan me voorstellen dat alles in hem die verleiding voelde om te zeggen, spijkers, vlieg uit mijn handen en uit mijn voeten. Hij had de macht om dat te doen. Hij had het kunnen doen. Hij had er alle rechten op. Hij hing daar onschuldig. Hij had er alle belang bij. Alles in zijn lichaam verlangde naar een stukje verlichting van de helse pijn. Hij had diepe emotionele en lichamelijke nood. Hij had de macht, nogmaals, om enkel een seintje te geven met een wenkbrauw. Om de woorden te fluisteren. Om een hele menigte van een hemelsleger naar beneden te roepen. En hem uit deze verschrikkelijke hel te verlossen. En hij deed het niet. Omdat deze man volledig bedreven werd door liefde. Het was liefde die hem aan het kruis hield. In die uren van helse pijn. Jij en ik waren op zijn netvlies gebrand. Waren voorop in zijn gedachten. Want hij deed het voor jou en voor mij. Hij legde zijn rechten neer. Hij zei nee tegen zijn eigen belangen. Hij zette zijn nood aan de kant. Hij streepte zichzelf helemaal weg. Uit liefde. Jezus had elke reden om nu op dit moment aan zichzelf te denken. Maar er was maar één ding dat hem aan het kruis hield. Liefde. God wil deze liefde in jou en mij bewerken. Dit maakt indruk wanneer wij mensen lief hebben met dit soort liefde. Jezus zei dat de wereld ons zou herkennen als wij liefde hebben voor elkaar. Zijn er mensen in deze ruimte waar jij het moeilijk mee hebt, een conflict mee hebt, een breuk in de relatie? Oneenigheid? Zijn er mensen die jij met een kwaad oog aankijkt? Een schuine blik? Zijn er mensen waar jij negativiteit bij voelt als je ze ziet? Zijn er mensen waarmee jij verzoend moet worden? Zijn er mensen die jij moet vergeven? Misschien niet in deze ruimte, maar daarbuiten. In jouw kringen, in jouw familiekringen, in jouw vriendenkringen. Ben je vervreemd? Misschien ligt jouw huwelijk enorm onder spanning. Misschien moet jij je echtgenoot, je echtgenote vergeven. En je hangt zo vast aan jouw rechten. En zo vast aan jouw belangen. En zo vast aan jouw noden. En zo vast aan wat jou behoort toe te komen. Wie gaat voor jou zorgen als jij jouw belangen niet behartigt? Jezus heeft het antwoord al gegeven. Zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen. Die dingen die jij nodig hebt, de belangen, de rechten, alles wat jouw leven in stand houdt, alles wat je denkt nodig te hebben, zal jou gegeven worden. Het is wanneer wij ons leven neerleggen voor de ander, dat God zorgt voor ons. Want Jezus werd na 3 dagen door zijn vader hersteld in ere. Alle schaamte werd van hem weggenomen. Zijn onschuld werd bewezen. En vanuit zijn meest nederige positie werd hij verheven tot aan de allerhoogste troon van het universum. Maak je geen zorgen. God kan zoveel beter jouw belangen behartigen dan jijzelf. Vader in de hemel. Het is ons verlangen dat u ons verlost, Heere God, van alles wat ruikt naar zelf en ego en ik. Dat u ons maakt, Heere God, tot liefdevolle zonen en dochters. Dat u ons verlost, Heere God, van die drang om ons eigen belang na te jagen. Vader, geeft u ons genade. Help ons, Heere God, om in wijsheid te wandelen. Heer, dat vragen we in de naam van onze kostbare Heere Jezus. Amen.